wachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 84, de versen 1 en 3. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen, 1 en 3 van Psalm 84. Wij willen eerst luisteren naar het woord van de Heere en de schriftlezing komt deze middag tot ons vanuit de 86e psalm. Psalm 86, een gebed van David. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en nooddruftig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunstgenoot. O Gij mijn God, verlos uw knecht die op u vertrouwt. Zijt mij genadig, Heere, want ik roep tot u de ganse dag. Verheug de ziel uws knechts, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want Gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goedertierenheid allen die u aanroepen. Heere, neem mijn gebed ter oren en merk op de stem mijner smekingen. In de dag mijner benauwdheid roep ik u aan, want Gij verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere, en er zijn geen gelijk uw werken. Al de heidenen, Heere, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren. Want Gij zijt groot en doet wonderwerken. Gij alleen zijt God. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Heere, mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven. En ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Want uw goedertierenheid is groot over mij. En Gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt. O God, de hoovaardigen staan tegen mij op. En de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel. En zij stellen u niet voor hun ogen. Maar Gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God. Langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid. Wend u tot mij en zijt mij genadig. Geef uw knecht uw sterkte en verlos de zoon uw dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien en beschaamd worden, als Gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben. Tot zover de woorden van deze psalm. Wij willen vanmiddag in de prediking stilstaan bij een van de versen uit het gedeelte wat u gelezen is. De tekst voor de prediking en jullie trouwtekst is het 11e vers uit de 86e psalm. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij zijt groot en goed in al uw werken. Daar mogen wij vanmiddag samen getuigen van zijn in deze bijzondere dienst. De dienst waarin Linda en Max elkaar het ja-woord hopen te geven voor uw aangezicht en in het midden van de gemeente. Gij zijt goed dat ze deze dag van u mochten ontvangen. U hebt ze elkaar doen ontmoeten, samengebracht en ze hebben naar deze dag hun huwelijksdag toegeleefd en u geeft deze dag. Een dag waarin ook de schoonheid van de schepping spreekt. Een dag waarin bovenal uw woord geopend mag worden en waarin zij vanuit het geopende woord gewezen mogen worden op de enige weg. We zeggen uw naam daarvoor dank, Heere, dat u hen deze dag geeft. En niet alleen hen samen, maar ook aan de wederzijdse ouders en aan de verdere familie de zegen schenkt dat ze deze dag mogen beleven. Kan soms zo anders zijn. Dat ook rond dagen van vreugde, zoals tijd van verloving en van huwelijk en van geboorte, ook verdriet komt of rouw. U geeft aan Max en Linda en aan de familie dat ze deze dag als een gave van u mogen ontvangen. En nu bidden we van u, wil u geven dat zij in deze dienst, waarin zij samen voor uw aangezicht willen knielen en uw zegen over hun huwelijksleven willen afsmeken, of u deze dienst wilt zegenen. Allereerst voor hen persoonlijk. Zij hebben uw zegen nodig op deze dag, maar ook voor de toekomst die zij vanaf deze dag samen tegemoet gaan. Heere, schenk hen uw zegen. Bewaar hen voor veel tegenspoed en moeite. Sterk hen als er dagen van moeite en onzekerheid zouden komen. Leid hen als aan uw hand en schenk hen bovenal veel van uw genade te ervaren. Wij bidden u, Heere, laat ook het woord van de prediking voor hen tot zegen mogen zijn. Het zou zo kunnen zijn dat ze door de bijzondere omstandigheden en door toch wat spanning op een dag als deze niet alles horen. Maar geef dat ze zoveel mogen horen en meenemen, dat ze ook op deze hun trouwdag uw stem in uw woord mogen vernemen. En als ze misschien later nog eens luisteren naar wat in deze dienst gebeurd is, vanuit uw woord onderwijs ontvangen. Dat hebben zij nodig. Dat heeft de familie nodig. Dat hebben wij allen nodig, zoals we hier in de kerk zijn en zoals we ook meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Heere, schenk ons uw zegen. Want wat zal de bediening van uw woord en alles wat er in deze dienst te gebeuren staat te betekenen hebben zonder uw goddelijke zegen? Wil u dan zelf uit vrije genade naar uw vrijmachtig welbehagen die schenken? Om niet. Sterk ons in de bediening van het woord. Geef dat we het woord alleen mogen laten spreken. En dan ook het woord mogen uitdragen en uitleggen. Zo dat het mag komen tot de harten van degenen die het woord horen. O, wil daartoe erin meekomen, God van alle genade, met de werking van uw Heilige Geest. En geef te spreken en te zingen en te overdenken en te luisteren in uw huis. We bidden dat niet omdat wij het waard zijn of verdienen, maar onze ogen zijn op u. Laat dat ook zo zijn voor het bruidspaar van deze middag, voor Max en Linda in het bijzonder. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij willen eerst zingen uit Psalm 119, de versen 17 en 53. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Er zal één rondgang zijn. We zingen dus uit Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. En het 53ste vers, uw woord, is mij een lamp voor mijn voet. Mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Psalm 119, vers 17 en 53. Thank you. aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 86 het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86, het zesde vers, in aansluiting aan de prediking na het amen. Geliefde gemeente, familie en vrienden, Max en Linda. Jullie hebben de tekst voor de prediking niet zelf gekozen, zoals soms wel gebeurt. Maar toen ik jullie trouwkaart door de bus zag glijden en hem opensloeg, wist ik meteen wel waarover ik vanmiddag het woord van de Heere mocht bedienen. Want deze tekst staat in een wat andere vorm, ook op de aankondiging van jullie huwelijk. En ik denk dat dat met opzet is gebeurd, die veranderingen die jullie hebben aangebracht. Er staat namelijk, voor hoever u dat zich niet herinnert, leer ons, Heere, uw weg. Verenig ons hart tot de vreze van uw naam. Twee dingen vallen dan op als je dat houdt tegen het licht van de tekst zoals die staat in onze oude onvergelijkelijke Statenvertaling. Daar wordt het enkelvoud gebruikt. En misschien vraagt iemand zich af, mag je dat zomaar in het meervoud zetten? Natuurlijk niet. Als we de tekst letterlijk willen aanhalen, dan past ons zoveel eerbied voor het woord van de Heere, dat we de letter van de schrift ook moeten laten staan, dat weet u. Maar wij mogen het woord van de Heere ook toepassen. En als wij het woord van de Heere toepassen op allerlei situaties in het leven en vooral ook op datgene wat wij geestelijk nodig hebben, ja, dan is het volstrekt geoorloofd om te zeggen dat wat ik persoonlijk nodig heb, dat hebben wij ook samen nodig. En heel in het bijzonder op een dag als deze, nu jullie aan elkaar verbonden zijn voor de burgerlijke overheid en straks voor het aangezicht van de Heere en in het midden van de gemeente, door je ja-woord aan elkaar verbonden wordt, dan zijn jullie vanaf dat moment in de volle Bijbelse zin van het woord één geworden. En ik heb het ooit in een van de preken over de catechismus wel eens aangehaald, dat een dominee in Amerika bij zijn uitleg van het zevende gebod en van de instelling van het huwelijk vaak placht te zeggen, juist als je naar het huwelijk toeleeft, en dat geldt heel bijzonder natuurlijk op je trouwdag, dan moet je afleren om in het enkelvoud te denken. En dan moet je beginnen om voortdurend in het meervoud te denken. Niet ik zal, maar wij zullen. En ik denk dat dat Bijbels is. En in dat licht is het treffend om de tekst zo te lezen. En zo lezen we hem vanmiddag dus ook maar. Leer ons, Heere, uw weg. Dat geldt voor jullie beiden. Dat geldt ook voor ons persoonlijk, alle zoals we hier zijn. Nu is er nog iets waarin de tekst zoals die op de trouwkaart staat anders is dan wat in de Bijbel staat. Het middenstukje is weggelaten. Dat zal ook wel met een bepaalde bedoeling gebeurd zijn. Ik heb er jullie niet naar gevraagd, dat hoeft ook niet. Maar laat ik zomaar doorgeven wat ik bij dat weglaten dacht. De tekst bestaat uit drie stukken. Eerst een gebed. Leer ons, Heere, uw weg. Dan een belijdenis. Of misschien een belofte. Ik zal in uw waarheid wandelen. En dan weer een gebed. Verenig ons hart tot de vreze van uw naam. Kijk, als je de tekst zo leest, dan zie je dat die belofte ingeklemd staat tussen twee gebeden. En ik denk zo dat jullie met alle nadruk hebben willen laten zien, dat is het nu juist wat we nodig hebben op onze trouwdag. Dat dubbele gebed. En dat is inderdaad iets wat van de allergrootste betekenis is. De belofte en de belijdenis hoort er wel bij. En daar hoop ik ook nog iets over te zeggen. Maar het is zeker waar dat op een dag als deze een dubbel gebed van de grootste betekenis is. En laten we dan de stukken waarin de tekst zich zoals vanzelf laat verdelen achtereenvolgens overdenken. Leer ons, Heere, zo zegt de dichter van deze psalm, uw weg. We moeten niet vergeten dat wanneer de dichter van deze psalm dat zegt, David, dat hij in allerlei moeilijke omstandigheden verkeert. De tijd ontbreekt me om daar breed op in te gaan, dat is in deze dienst ook niet direct noodzakelijk. Maar we doen er goed aan om dat in onze gedachten te houden, moeilijke omstandigheden. En bij die moeilijke omstandigheden, ja, dan kun je je allerlei innerlijke houdingen indenken. Er zijn mensen die onder moeilijke omstandigheden gaan klagen. Er zijn mensen die onder moeilijke omstandigheden het als het ware van de schouders afschudden en zeggen moed houden en de neus in de wind. Zo doet David niet. Ik hoop dat jullie, Max en Linda, het ook nooit zo doen. David zoekt het in de moeilijke omstandigheden bij de Heere. En hij vraagt, en dat is heel treffend, Heere, leer mij in deze omstandigheden uw weg. Daaruit blijkt dat David de weg van de Heere dus niet zo helder zag als hij dat zelf graag zou willen. Daaruit blijkt ook dat hij bidt om bij de weg van de Heere bewaard te worden. Al die dingen spelen mee in dat korte bekende woord, leer mij uw weg. Maar het belangrijkste is wel, en dat mag vanmiddag alleen maar onderstreept worden, dat om de weg te weten, om Gods weg te weten, David zich diep afhankelijk weet van de Heere. Leer mij. Dat is een gebed aan de Heere, 5 hoofdletters, de grote God, Jehovah zelf. Hij weet de weg zelf niet. Hij is ook bang dat hij zelf zou verdwalen als hij een ogenblik de weg zou zien. En daarom heeft hij voortdurend onderricht nodig. Heere, leer u mij die weg. Wat een treffend aspect van de tekst. David belijdt hier in deze bede zijn diepe afhankelijkheid van de Heere. Heere, als u me de weg niet wijst, dan zie ik de weg niet. Ik heb uw onderwijs, uw leiding voortdurend nodig. Kijk, Max en Linda, dat is ook voor jullie zo. Dat je die leiding en dat onderwijs van de Heere voortdurend nodig hebt. Dat is ook wat je gebed mag zijn en mag blijven. En dan is het zo belangrijk dat we de dingen zoals ze hier onder woorden gebracht worden goed en grondig verstaan. Leer mij, Heere, leer ons, Heere, uw weg. David bidt niet slechts om goedkeuring van zijn eigen levenspad. Dat komt ook wel eens in de psalmen voor, maar eigenlijk bitter weinig. Maar de doorgaande lijn in het psalmboek en trouwens in heel het woord van de Heere is het gebed of God ons zijn wegen wil leren. En we weten dat Gods wegen alleen goed zijn. Kijk, dat is makkelijk om te zeggen, makkelijk om te bidden en makkelijk om te belijden. Zo denken de meeste mensen, als alles voor de wind gaat. En als we veel geluk en voorspoed ontvangen. Ach, en wie zou jullie dat vandaag en in de toekomst niet gunnen? Daar mogen we ook in deze dag om bidden. Om de zegen en de voorspoed van de Heere, waarvan de spreukendichter zegt dat die alleen rijk maakt. Maar jullie weten ook, en het oude huwelijksformulier stipt het overduidelijk aan, meteen al in het begin, dat in ons leven het niet altijd naar onze zin verloopt en zoals wij graag zien vergaat. Er kunnen ook moeilijke momenten komen. Momenten waarop je samen en heel persoonlijk zegt, hoe moeten we nu verder? Vergeet dan niet wat jullie trouwtekst beleed en bad. Wat David in de psalm die we lazen voorgebeden heeft. Heere, leer ons uw weg. Ook al begrijp je de weg van de Heere soms niet. Ook al gaat het soms anders als je zelf denkt. Vraag er de Heere om ervoor bewaard te blijven. Dat je opstandig zou worden wanneer de weg van de Heere anders zou zijn als je graag zou willen. Ik herinner me een oude, heel erg beproefde vrouw in de letterlijke zin van het woord. Die in alle stilte de Heere mocht vrezen. Maar ze had ontzettend veel meegemaakt aan tegenspoed en ellende. En ze zei zo heel praktisch, en ik mag het jullie doorgeven omdat het naar de schriften is. Ik bid iedere dag, als het kruis zwaar op mijn schouders drukt, Heere, bewaar me voor opstand en verzet tegen u en leer mij uw weg. Kijk, natuurlijk, een levensweg zoals deze vrouw had is niet voor ieder weggelegd. Er zijn ook vele goede dingen. En de Heere wil hen die in zijn wegen gaan en die bidden om zijn weg te mogen volgen, ook de zegeningen en de hulp en het geluk niet onthouden. Maar als we eerlijk en bijbels over deze uitdrukking nadenken, leer ons Heere uw weg. Ja, dan hoort het er wel bij, Gods weg is soms hoger dan onze weg. Ja, en dan raken we meteen eigenlijk al aan het tweede stukje van de tekst. Ik duidde zo even aan, dat is een belijdenis, of misschien mag je wel zeggen een belofte. Een belofte die onmiddellijk met het gebed wat we zojuist aanstipten samenhangt en die eigenlijk tussen twee gebeden ingeklemd staat. David zegt, leer mij uw weg, ik zal in uw waarheid wandelen. Dat belooft hij. U zegt misschien, dat klinkt nogal stellig, David, ik zal. Het is maar hoe u het leest. U kunt het heel stellig lezen, met zware accenten. Dat zal ik doen. Dan staat het ik in het middelpunt. Dan heeft het iets eigengereids en iets eigengerechtigds en iets farisees. En het woord van de Heere keurt dat soort taal radicaal af. Als wij zullen in eigen kracht, als wij in eigen kracht menen soldaten te zijn voor koning Jezus, en het altijd maar kunnen, dan komt onze naam in de Bijbel zo niet voor. Want Gods kinderen, zoals ze in de Bijbel met alle onderlinge verscheidenheid beschreven worden, hebben niet altijd zoveel vastheid. En durven zeker niet in eigen gereidheid en eigen gerechtigheid te spreken. Ik zal. Nee, dat ik zal is een belijdenis en een belofte die David hier aflegt, waarin niet het ik op de voorgrond staat. Het vrome ik, het eigengerechtigde ik. Maar waarin hij opnieuw zijn diepe afhankelijkheid beleidt. Gemeente, zullen we het niet vergeten. een gelofte afleggen. Het ja-woord spreken in een trouwdienst. Het ja-woord geven in een belijdenisdienst of bij de bediening van de doop. Dat kunt u in het licht van de schrift alleen op gebogen knieën. U kunt alleen oprecht zeggen, ik zal. Als u eerst gebogen hebt en zegt, Heere, leer mij uw weg. Dat geldt heel in bijzonder ook voor het bruidspaar van vanmiddag. Die vanmiddag beloften af zullen leggen. Geloften noemt de Bijbel het ook wel. En met hun ja-woord niet alleen elkaar trouw beloven. Dat ook. Niet alleen elkaar trouw beloven voor het aangezicht van de Heer. Die de stille toeschouwer is in deze dienst. Maar ook. Beloven dat ze met alle zonden en zwakheden die hun aankleven, willen leven bij het woord van de Heere en de wegen van de Heere willen zoeken. Max en Linda, dat zal alleen kunnen, die belofte. Niet in eigen kracht, niet in eigen gereidheid. Maar alleen in diepe afhankelijkheid, op gebogen knieën, ik zal. Er zit nog wat in dat ik zal. Niet alleen de afhankelijkheid, niet alleen het stille gebed, Heere, schraag op dat spoor mijn wankelende schreden. Maar er zit ook iets in van de liefde. In de gelofte van het Oude Testament, zoals ze zo vaak in de profeten en in de boeken van het Oude Testament voorkomen, trilt altijd iets door van het verlangen, van de liefde. Vroeger zei men, en dat is eigenlijk toch zo'n mooie uitdrukking, van de betrekking die men heeft op God. Ik zal, Heere, dat is mijn verlangen. Dat is mijn begeerte om in uw waarheid te wandelen. Ja, wat is dat dan? Dat wandelen in de waarheid. Laat ik het vanmiddag maar heel eenvoudig proberen te zeggen. Wandelen in. Dat duidt altijd iets aan van de omgeving waarin je wandelt. Ik wandel in een bos, dan is dat bos datgene wat je bij je wandeling omringt, omgeeft. Of ik wandel in stromende regen, dan is die regen als een sluier om je heen. En zo is het ook met de uitdrukking, ik zal in uw waarheid wandelen. Deze dichter David verlangt ernaar dat de waarheid om hem heen is, als een bos of als een regensluier. Of als mist flarde, hem met andere woorden aan alle kanten omringt. Is dat ook ons verlangen? Om nu door de waarheid omringd te worden. De waarheid, wat is dat dan eigenlijk, vraagt u misschien. Nou, dat heeft een hele brede betekenis in de Bijbel. Het heeft in elk geval ook de betekenis van de waarheid zoals die geopenbaard ligt in de schrift. En het is niet voor niets wat we zojuist gezongen hebben uit die 119e psalm. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad om het donker op te klaren. Wandelen in de waarheid. Daarmee laat David ons weten dat het zijn verlangen is om nu aan alle kanten omringd te worden door het woord van de Heere, door de waarheid Gods. Het betekent dat hij en naar verlangt dat het woord van de Heere een licht op zijn pad is. Hem voorgaat. Het betekent dat het woord van de Heere aan de zijkanten terzijde een bijlicht. Het betekent dat het woord van de Heere hem omringt aan alle zijden. Zo gelezen is dat een geweldige en een diepe gedachte. Wandelen in uw waarheid. Heere, omring me met uw woord. Van voren en van achteren. en van terzijde. Want alleen uw woord kan ons de rechte wegen leren. En vandaar dat het altijd zo geweldig is als in een huwelijksdienst, zoals ook deze trouwdienst zijn mag, het woord van de Heere geopend mag worden. En ik ooit de uitdrukking zelf hoorde in een trouwdienst: jullie worden vandaag in de echt verbonden, in het huwelijk verbonden, onder het geopende woord. En als straks in deze trouwdienst jullie het woord van de Heere wordt meegegeven, als de trouwbijbel jullie overhandigd wordt. Want daarin ligt dit opgesloten, wat ook staat in de woorden van de tekst. Laat uw woord ons aan alle kanten omringen. En vergeet het dan niet, Max en Linda, of wie u ook bent, als familie of vrienden hier in de kerk. Dan is het het woord van de Heere wat licht kan verschaffen en waardoor de Heere zelf licht wil verschaffen op alle sporen en paden van het leven, wie u ook bent en waar uw levensweg ook heen gaat. En dan is het zo dat het woord van de Heere een richtsnoer voor het leven wil zijn in alle omstandigheden. En daarom is het van zo'n diepe betekenis dat wij, u en ik, bij het woord leven. En dat wij de Heere smeken en het voor de Heere belijden: Heere, omring me en leid mij door uw woord en door uw geest. En daarom is er niets eigenlijk zo belangrijk in het leven voor een man en vrouw samen als ze het geheim kennen van samen lezen in de schriften. En ieder voor zich persoonlijk lezen in de schriften. En dat ze de Bijbel steeds nodig hebben en openen op vaste tijden van de dag. Dat is belangrijk in onze chaotische, rusteloze tijd, waar de mens nu eens hierheen gezogen wordt en dan weer daarheen getrokken wordt. En alle rust en regelmaat aan ons leven ontnomen lijkt te worden. Om ons te laten gezeggen door het woord van de Heere. En om geregeld dat woord van de Heere te zoeken en te onderzoeken. Maar gemeente, niet alleen is het belangrijk om het woord van de Heere iedere morgen en iedere middag en iedere avond open te slaan. Maar ook om het zo eens tussendoor te lezen. En wat zou het een geweldig wonder zijn, niet als dat in uw leven werkelijkheid geworden is. Dat u ook zo tussendoor tijdens de dag of op de zondag de Bijbel niet gesloten kunt laten. Maar dat uw hart en hoofd, heel uw leven, uitgaat naar het woord van de Heer. En al begrijpt u misschien alle woorden van de Heer niet. Al kan soms de Bijbel voor u persoonlijk een gesloten boek zijn, toch dat u de Bijbel lezen wilt en moet. En dat u de schriften gaat onderzoeken. Want die zijn het die getuigen van het eeuwige leven. Die zijn het die getuigen van wie God is, wie de mens is, wie de zondaar is, wie Christus is, wat de zaligheid is. Die vertellen ons wat het allerbelangrijkste is in leven en in sterven. En als er vanmiddag misschien iemand in de kerk is die de Bijbel eigenlijk nauwelijks kent of nauwelijks meer kent, wat doet u uzelf tekort? Wanneer u de waarheid van God, waarmee de Heere zondige mensen vanuit zijn woord wil omringen, terzijde schuift en gesloten laat. Want door zijn waarheid wil hij mensen leiden. En laat ik daar nog één ding van aanstippen. Als een licht. Psalm 119. Uw woord is een licht op mijn pad en een lamp voor mijn voet. Dat is de waarheid waarmee God mensen die bij het woord willen leven omringt. En dan moet u goed beseffen dat dat woord licht op mijn pad. In die 119e psalm, dat licht waarmee de Heere omringen wil, dat is niet een schijnwerper. Waarmee heel de weg en heel het pad al in het licht baat. In een van zijn mooie meditaties schrijft wijlen dominee Bakker. Dat is nu zo'n oud Hebreeuws lampje. Waarmee een wandelaar op pad gaat. En dat precies genoeg licht geeft om één stap voor je uit te zien. Is het zo niet vaak in het leven van degene die de Heere vrezen, dat het woord licht geeft. En soms zijn er wel eens vergezichten dat ook. Maar meestal geeft de Heere precies genoeg licht. Omringt hij ons met precies genoeg waar, opdat we de stap kunnen doen om verder te gaan. En dan moet ik me haasten om naar het laatste stukje van de bede, de tweede bede uit dit 11e vers van Psalm 86 te gaan. Dat is eigenlijk de kern van de tekst. David bidt. Leer mij, leer ons uw weg. David belijdt. Dan zal ik, al is het misschien met bevende knie, toch in uw waarheid wandelen. En dat brengt hem tot het gebed. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. En dat mag vanmiddag dan met ons ingevuld worden. Voor jullie samen, Max en Linda. Verenig ons hart tot de vrezen van uw naam. Wat is dat eigenlijk? Daar zitten geweldige diepten in die eenvoudige uitdrukking. Ik kan er maar iets van aanstippen vanmiddag. Het betekent allereerst dat we om de Heere te leren vrezen. En u weet toch wel, dat is nodig om behouden te worden. Dat is nodig om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Dan moeten we de Heere leren kennen. Dan moeten we de Heere leren vrezen. Kijk, daar heeft David God voor nodig. Zonder God kan hij God niet leren vrezen. Die vrezen des Heren, dat is een geschenk wat hij van God afbidt. En onthoud u dit alstublieft vanmiddag vanuit de prediking van het woord. Om behouden te worden. Om bekeerd te worden. Daar hebt u God voor nodig. Daar hebt u Christus voor nodig. Daar hebt u de Geest voor nodig. Dat is een geschenk. En dan laat David dat heel typerend uitkomen. Hij zegt, verenig mijn hart. Wat bedoel je? Zo vragen we hem in gedachten. Verenig mijn hart. Wel, het hart, dat is in de oud-testamentische taal het innerlijk. Wij zouden zeggen de geest of de ziel. Het is niet helemaal hetzelfde. Maar we houden het maar eenvoudig vanmiddag. Het innerlijk, de ziel. En in de Bijbel wordt ergens gezegd vanuit het hart zijn de uitgangen van het leven. Dat wil zeggen wat er in het diepst van ons bestaan woont, dat komt voort uit ons hart. En dan laat de Heere Jezus Christus zelf weten dat wat er uit dat hart van die mensen zoal voortkomt, wat er uit het hart van ons mensen, van u en van mij voortkomt, dat is niet zoveel goeds. Dan noemt de Heere Jezus in het evangelie allerlei ongerechtigheden en zonden op. Allerlei verkeerde dingen. Wij zijn zondaren. Dat betekent ook dat ons hart verkeerd is. En dat die uitgangen van het hart, dat wat uit het hart voortkomt, dat dat niet goed is. Maar dat dat zondig is. Zonde tegen de wet van de Heere. Zonde die de toorn van God en het ongenoegen van de Heere oproept. Het betekent ook dat ons hart met al die verkeerde neigingen en uitgangen alle kanten opgaat. Dat is ook een aspect van de tekst. Kijk, als ons hart vol zit met zonden en verkeerde neigingen, dan wil het hart nu eens dit en dan weer dat. En daar speelt de moderne tijdgeest geweldig op in. Met allerlei dingen. Met de reclame. Want dat is een macht, gemeente, die reclame van vandaag. Waar een hele strategie achter zit om de harten van de mensen in beslag te nemen. Of de moderne media. Of allerlei informatie die op welke manier ook tegen ons aankomt en op ons afkomt. Ons hart wordt zeker in het jaar 1995 nu eens hierheen gezogen, dan weer daarheen gezogen. Dan zegt dit weer, hier is het. En dan zegt dat weer, daar vind je vrede en daar vind je kracht en hoop en hulp in dit leven. Ons hart vliegt alle kanten op, behalve de goede kant. Maar weet u wat David nu ervaren heeft? Dat zijn zondige hart wel allerlei kanten opgezogen wordt. Maar daar kan hij niet mee bij doorleven. Daar kan hij het niet in vinden. Hij heeft last gekregen dat zijn ziel, zijn hart zo aan deze aarde vastzit. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Of dat zijn ogen en dus ook zijn hart zo uitgaan naar verkeerde dingen. Naar verzoekingen en verleidingen die David in zijn leven niet bespaard zijn gebleven. Zijn hart gaat alle kanten op. En nu bidt hij, Heere, neem nu al die uitgangen van mijn hart. Al die neigingen en al die verlangens van mijn hart. En buig u ze eens in één richting. Neig mijn hart en voeg al die verlangen samen tot de vrezen van uw naam. Kijk, dat hebben we nou nodig. Voor het eerst en opnieuw. Dat hart wat met zijn neigingen, met zijn verlangens en met zijn uitzien alle kanten op wil en alle kanten op lijkt te kunnen. Dat hart gericht wordt op dat ene. En wat is dat ene? Op de vrezen van uw naam. Ook zo'n wonderlijke uitdrukking. Uitdrukking die u eigenlijk zo alleen in de Bijbel tegenkomt en dan vooral in het Oude Testament. Vrezen van Gods naam, dat betekent eerbied voor God. Ja, dat aspect zit er zeker in, vrezen. Ontzag voor de majesteit van de Heer. David zegt, vervul mijn hart, zodat het als één hart gericht is op uw majesteit, op uw heiligheid, op uw grootheid, op uw majesteit. Mag ik het vragen, gemeente, Max en Linda, familie? Is ons hart zo wel eens vervuld met iets van heilig ontzag voor de majesteit van God? Wat is God groot? Dat hij deze hele wereld schiep. Dat hij jullie deze schone dag gaf. Dat hij jullie leven spaarde en leidde tot op deze dag. Wat is God groot in zijn geduld? Dat hij jullie en u en mij heeft gedragen in zijn grote langmoedigheid en trouw tot op deze dag. Wat is God majesteitelijk in zijn heiligheid? Als we iets gaan ontdekken van wie God is de wetgever, van wie God is die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Wat is God groot in zijn barmhartigheid en in zijn genade. David beleidt het aan het slot van de psalm. Gij, Heere, zijt een barmhartig en genade God, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid. En vooral als je daar iets van in je leven gaat leren kennen. dat God zo neerbuigend goed is, dat hij een zondaar uit het stof wil verheffen en wil doen delen in zijn gunst. Dan ga je God bewonderen in zijn grootheid. En dan buig je eerbiedig voor al die goddelijke deugden, heiligheid en recht, genade en waarheid. Dat is nu de vreze des Heren, dat je daarvoor diep buigt en iets kent van het heilig ontzag voor de majesteit van God. Maar tegelijkertijd, er is niet alleen in dat woord vrezen des Heren iets van het ontzag voor de majesteit van God. Iets van het besef dat wij zondaren voor die heilige God niet kunnen bestaan. Maar die vrezen des Heren wordt ook wel genoemd de kinderlijke vrezen des Heren. Zo staat het in onze belijdenis. Als ik me niet vergis, in de Nederlandse geloofsbelijdenis. De kinderlijke vrezen Gods. Dat is ook kinderlijk vertrouwen. Kinderlijke verwachting. Kinderlijke eerbied vermengd met een hoop en een vertrouwen op de God van het woord. Kijk, en zo krijgt de tekst, jullie trouwtekst, zijn eigenlijke glans en gloed. Verenig ons zondige hart. Dat zo gauw weggezogen wordt, dat van nature het verkeerde zoekt en waarin de ongerechtigheid woont. Verenig ons hart tot eerbied voor u. Tot eerbied voor uw woord. Tot een heilig besef van uw majesteit. Maar verenig het ook tot een kinderlijk vertrouwen. Tot een kinderlijk geloven. Kijk, dan voelt u wel aan, dat kan God ons alleen geven. Want van nature heeft de mens geen druppel vertrouwen en geen draad eerbied. Maar waar God ons hart gaat bewerken, ons harde hart gaat breken, en al die uitgangen van dat hart gaat reinigen en buigen, samenvoegen in die ene richting. Daar ga je het zien, soms plotseling. Vaak meer geleidelijk, maar daar ga je het zien. Daar wordt het hart van een zondaar gereinigd en geneigd en samengevoegd tot de vreze van Gods naam. En dat, gemeente, is nou het allerbelangrijkste in ons leven. Dat dat gebeurt. Dat ons hart vernieuwd wordt in de weg van de bekering. Tot de vreze Gods. Wanneer we de tekst zo op ons laten inwerken, dan herhaal ik nog één keer. Dan ligt achter dit laatste gebed de gedachte dat ons hart alle richtingen opgaat. Ik heb het wel eens vergeleken met een vaas, een prachtige vaas, die je stuk laat vallen op een spekgladde vloer. Nou, u weet wat er gebeurt als je een vaas stuk laat vallen op een linoleumvloer die helemaal glad is, dan vliegen de brokken en de scherven met een geweldige snelheid alle kanten op. Zo is ons hart. En die scherven van ons hart, die uitgangen van ons hart, wie zal ze reinigen? Wie zal ze samenbrengen, zodat dat hart weer een hart wordt tot eer van God? Dat kan de Heere alleen. En daarom is het zo van geweldige waarde als u persoonlijk, als u tezamen zou bidden. Heere, leer ons uw weg. En verenig gij ons hart. Zult u die boodschap niet vergeten. En op deze blijde dag, deze trouwdag van Max en Linda, die gedachte, die Bijbelse gedachte meenemen. Dat heb ik nodig. bekering. Dat mijn hart wordt samengevoegd, Heere, tot de vrezen van uw naam. Dat hebben we nodig voor het eerst. Dat hebben we nodig als we er iets van kennen mogen, telkens weer opnieuw. Dat hebben ook jullie nodig. En in deze bede, Max en Linda, kom je in je leven nooit uitgeleerd. En daarom hoop ik één ding. Nu jullie vanaf deze dag samen als man en vrouw door het leven mag gaan. Dat God jullie niet alleen veel geluk en zegen geeft op jullie weg in alle omstandigheden. Dat natuurlijk ook. Maar ik hoop vooral dat je in jullie levensweg samen nooit de woorden van deze tekst mag vergeten. En er veel van mag beleven. Heere, neig u ons hart. En voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Dan gaat het altijd goed. Hoe ook de weg van de Heere is. Want de Heere weet veel beter dan jullie en dan ik. Wat goed voor jullie is. En wat tot zegen van jullie is. Dan dat we het zelf weten. En daarom past ons maar één houding. Dit. Neig u ons hart. En voeg het samen. Tot de vrezen van uw naam. Amen. Wij willen nu overgaan tot de bevestiging van jullie huwelijk en we lezen het formulier om het huwelijk in het midden van de gemeente te bevestigen zoals dat te vinden is achter in ons psalmboek. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Max, Matthias, Harold Hamelink en Paulina Hendrika Kalle, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is. En dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en al wat daarin is geschapen had, een mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar Manine heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Kana in Galilea. Om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen. En dat hij de getrouwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouw helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere opdat zij hun kinderen die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste consciëntie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben naar het bevel van God, verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening, met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar het woord van God schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandiglijk leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand. En aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is, dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naarstig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden, en ook daarboven iets hebt om de nooddruftigen mede te delen. Desgelijks zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijk Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom, gij Max, Matthias, Harold Hamelink en Paulina Hendrika Kalle, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat alzo te leven gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente. En begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden, wat is daarop uw beider antwoord? Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. Nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Wij zingen nu eerst nog uit Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Psalm 121, het eerste vers. Mag ik jullie nu verzoeken om op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Max, Matthias, Harold Hamelink. Bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Paulina Hendrika Kalle hier tegenwoordig. Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij heilig, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Paulina Hendrika Kalle, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Max Matthias Harold Hamelink, hier tegenwoordig. Belooft gij hem lief te hebben, hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is er op uw antwoord? Ja. Wij willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Tijdens het zingen van de regel die ik het laatst noemde, zal het bruidspaar neerknielen. Na het zingen van deze psalm, terwijl het bruidspaar geknield ligt, vragen we dan de Heere om zijn zegen en spreken we ook de woorden van de inzegening. En aansluitend aan de woorden van de inzegening zingen we dan het bruidspaar dat nog steeds geknield ligt, staande toe, dat's Heeren zegen op u daal. Dus eerst heft uw handen naar omhoog, Psalm 134, vers 2. Daarna het gebed en de inzegening. En daarna staande, Psalm 134, vers 3, dat's Heeren zegen op u daal. Almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van den beginne gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren, één zouden zijn en ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien Gij Max en Linda tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en saamverbonden hebt, dat Gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat ze in een waarachtig en vast geloof heilig leven, naar uw goddelijke wil, en alle boosheid tegenstaan. Wil ze als dan ook zegenen, gelijk Gij de gelovige vaders, uw vrienden en trouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat ze als mede-erfgenamen van het verbond, hetwelk Gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, godzalig opvoeden mogen, tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen.
Thank you.
evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, gelijk Matteüs dat beschrijft in hoofdstuk 19. En de fariseeën kwamen tot hem verzoekende, en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen, die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zij zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van den beginne is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verstotene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van den Heere Christus, en zijt daarvan verzekerd, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt, met geduld en dankzegging aannemen, als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Max en Linda, ik mag aan het einde van deze trouwdienst nog een paar woorden zeggen. Iets wat meer persoonlijk bij sluiting van jullie huwelijk en de bevestiging daarvan, en ook bij het overhandigen van het woord van de Heere. Trouwdag is een heel bijzondere dag. Een dag die een hoogtepunt vormt in je leven. Soms beleven mensen die dag enigszins als een droom. Dat is ook te begrijpen. En het zou me niet verwonderen als er de volle dag die dit voor jullie betekent, het een en ander enigszins aan jullie voorbij gaat. Daar is ook niets verkeerds mee. We zijn nu eenmaal mensen. Maar één ding zal jullie zeker niet voorbij gaan: dat je vandaag in de kerk geweest bent. Dat het woord geopend is. En dat het woord aan jullie meegegeven wordt. In dubbele zin. Een tekst is jullie meegegeven uit het woord. En de bedoeling van een huwelijkstekst is toch altijd dat dat woord ook meegaat door jullie huwelijksleven heen. En tegelijkertijd de Bijbel wordt jullie meegegeven, het woord van God. Nu is het zo dat jullie zeker een Bijbel, Bijbels, waarschijnlijk meer dan één of twee zullen bezitten. Maar deze Bijbel heeft toch een bijzondere plaats. Het is jullie trouwbijbel. En vergeet dan dit ene maar niet. Dat een trouwbijbel een bijbel is die altijd een ereplaats krijgt, zo meestal in onze gezinnen. Ik verwacht eigenlijk dat het niet alleen maar een ereplaats is, al is dat heel belangrijk. Maar ook dat jullie het woord van de Heere veel gebruiken. Bij het woord ereplaats kun je denken aan iets wat een ereplaats krijgt en daar blijft. Maar gebruiken betekent onderzoeken. En daar zou ik dit aan toe willen voegen. Dat het mijn hartelijke wens en bede is. Dat jullie het woord veel mogen onderzoeken. En dat het woord van de Heer, het lezen van deze huwelijksbijbel, voor jullie persoonlijk en voor jullie samen tot rijke zegen mag worden. Het zal niet de eerste keer zijn dat een man en een vrouw die samen hun leven onder het geopende woord mochten beginnen op hun huwelijksdag. Bij het lezen van de huwelijksbijbel bijzonder onderwijs van de Heere ontvingen. De Heere gebruiken dat ook voor jullie. Jullie gaan ook ver weg. Erg ver. Voor ons kleine vaderland zeker. Zulke afstanden als reizen van hier vandaan zijn er niet zoveel in deze lage landen bij de zee. Maar ook al gaan jullie voor ons besef en voor het besef van jullie beide ouders en familieleden misschien wel ver weg. Hoe ver je ook weggaat. En hoe lang de afstand ook is. De afstand tot de God van de hemel is overal hetzelfde. En zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En die God die hier wil wonen, wil ook daar wonen. Hij zij met jullie. Hij vervulle jullie woning en jullie harten met zijn genade. En vergeet dan nooit, als God onze woning en onze harten vervult, dan doet hij het altijd door zijn woord en door zijn geest. En daarom lees veel in dit woord van de Heer. Ik zal het nu met jullie en voor jullie openen en deze korte toespraak afsluiten met het lezen van de belofte van de Heer uit de 128e psalm. Die staat trouwens ook in het slot van het huwelijksformulier. Ik lees hem uit jullie trouwbijbel. Psalm 128. Een lied Hamaalot. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uwer handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u welgaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Van harte gefeliciteerd en God zegen toegewenst. Van harte en God zegen toegewenst. Als je nog even wacht. We sluiten af met de zegenwens waarmee ons formulier besluit. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat geen alle godszaligheid, liefde en eenigheid, lang en heilig samen leven moogt. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, er is reden om uw naam dank te zeggen, dat u ons deze dienst gaf. En dan denken we allereerst aan Max en Linda, die deze dag als hun trouwdag mogen ontvangen. We zeggen uw naam dank dat zij op deze dag uw woord mochten horen. Wil u het woord van de prediking doen meegaan en laten ze nooit uitgroeien boven die beden. Heere, leer ons uw weg. Ja, wil dat bevestigen en waarmaken in hun leven. Ga gij met hen, Heere. We zeggen uw naam dank dat de ouders, wederzijdse ouders, deze dag mochten beleven. Dat er ook verdere familie, ook een bejaarde grootmoeder in de kerk mag zijn. Heere, wil u onze dank aanvaarden. En wil u onze beden verhoren als we smeken of u verder deze dag met de familie en het bruidspaar wilt zijn en hen verder wilt leiden. Heb dank ook voor uw hulp en voor uw kracht die u schonk. Ook onder, toch ook voor ons persoonlijk, heel bijzondere omstandigheden. En wil u deze dag voor ons allen alles wel maken. We vragen het om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden die ons ook in dit uur aankleefden. Uit genade. Amen. We zingen ten slotte Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Thank you. genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.